Vanochtend gaat het over karaktergroei door pijn, heb ik het genoemd. Naar aanleiding van de levenslessen uit de doorn van het vlees van Paulus. Voor degene van jullie die wat meer met de Bijbelse inhoud bekend zijn, zullen er al eerder van gehoord hebben. En daar ga ik natuurlijk allemaal lezen, dus daar komen we duidelijk op terug. Maar het gaat over pijn en hoe we daar, de pijn van het leven, waar we mee te maken, waar iedereen wel mee te maken heeft, en hoe we daar mee om kunnen gaan. Ik heb daar twee boeken bij gebruikt, twee boeken gelezen in de voorbereidingen hiervoor. Eén boek heet A Thorn in the Flesh. En die is van Pablo Martinez. Dat is een Spaanse psychiater. En hij is hier een keer geweest toen we een members meeting hadden. Toen gaf hij een lezing aan onze labrie-medewerkers. En hij is psychiater, dus hij heeft te maken met heel veel mensen die met hun levensverhalen naar hem toe komen. En hij heeft ook zijn eigen levensverhaal. En vanuit al die ervaring schrijft hij over hoe om te gaan met pijn. En wat pijn met je kan doen, ook in geestelijke zin. En heel zinnig boek. Een aanrader, als je mij vraagt. En dit boek vond ik op het internet. En dat boeide me. En dat heet The Thorn in the Flesh. En die is van een Baptist preacher, een Amerikaanse dominee die 20 jaar lang in Westminster Chapel in Londen gewerkt heeft. Hij is ietsje meer recht door zee, theologisch, gewoon stevig even aanpakken. Maar heel correct en bijbels goed onderbouwd. Hij gaat door alle thema's heen waar je zo als pijn in het vlees, pijn in het leven eigenlijk mee te maken kan hebben. En probeert het dan heel concreet uit te werken. Dus het is een best heel praktisch uitgewerkt boek. Vond ik ook zinnig. Die heb ik gebruikt om mij ook in mijn denken te laten vormen voor vanochtend. En daar zal ik ook nog op terugkomen. Nou, het gaat dus over pijn. Wat moeten we met pijn? Dat is eigenlijk mijn hoofdvraag. We dealen allemaal met pijn. En zowel fysieke pijn natuurlijk, maar ook emotionele pijn. Nou, fysieke pijn is vervelend, zeker als het niet meer weggaat. Daar heb je heel veel last van. En de meeste van ons hebben dat natuurlijk van tijd tot tijd ook. Maar we hebben allemaal te maken met emotionele pijn. Tenminste, dat is mijn aanname, dat we er allemaal mee te maken hebben. Als ik mijn beste vriendin ontmoet en we spreken met elkaar af, dan, en we hebben de tijd om met elkaar te kletsen, dan vraagt zij op de duur aan mij, wat is het thema? Dat is dan eigenlijk een draai in het gesprek. Mirjam Wingelaar doet dat altijd. Wat is het thema? En daarmee vraagt ze eigenlijk naar, wat speelt er bij mij? Wat speelt er in mijn hart? Waar worstel ik mee? Doet er iets zeer? Waar schuurt het leven? En eigenlijk gaat ze daar dus mee ervan uit dat er altijd wel iets is wat er schuurt in je leven. Wat dus ergens, ja, waar je mee zit of wat je bezighoudt in je denken. En toen dacht ik, ja, dat is ook eigenlijk vaak zo. Ik had het met Godfrey gisteren ook over. Dan is soms de ene thema is weg. En dan denk je, oh, nou, gelukkig dat dat een beetje voorbij is. Maar dan komt er weer wat anders. Dus er is altijd wel iets waar het je bezighoudt. Tenminste, ook dat wel gaat met deiningen natuurlijk. Hè, en met dieptes. Maar er is vaak wel iets waar je zo mee bezig bent. Er zijn tijden in het leven dat het makkelijker gaat. Dat het natuurlijk minder zwaar drukt. Maar er zijn ook tijden dat deze thema's pijn doen. En dat ze steken. Dat je niet goed weet hoe je ermee om moet gaan. Of dat je er boos van kan worden. Of ontmoedigd. Onzeker of verdrietig. En je wil er van af. Het doet namelijk zeer en je weet niet goed hoe je er van af moet komen. Nou, dit boeide mij. Als dat zo is, hè, wat moeten we daar dan mee? En toen liep ik tegen die passage in 2 Korintiërs 12 aan. Daar, dat is het stuk waar het gaat over de doorn in het vlees van Paulus. En hij vraagt aan God of dat God de doorn wil, de pijn wil wegnemen. Maar hij blijft. Nou, dat zullen we zo lezen. Maar toen ik dat las, toen dacht ik, oh wauw, oké. Dit is boeiend. Het gaat over een doorn waar ik van af wil, maar het gaat niet weg. Het steekt, het doet pijn. Dat heb ik eigenlijk ook. En ik weet niet of dat bij jullie aansluit als je hier zo zit. Je bent hier naartoe gekomen, waarschijnlijk ook met een reden om daar meer over te willen horen. Dus ik denk dat jullie dat misschien ook wel hebben als je zo in je eigen leven kijkt en nadenkt wat er speelt. Onze levens zijn onderling natuurlijk heel verschillend. We hebben allemaal verschillende verhalen en we lopen tegen verschillende situaties aan. En die zijn onderling niet te vergelijken. Ja, dus moeten we dat denk ik ook niet willen doen. Er zijn mensen die kampen met fysieke ziektes of met verlies van een geliefde. Die hebben stekende pijn. Anderen worstelen met levensthema's waar ze al zo lang tegenaan lopen. Van eenzaamheid tot een onvervulde kinderwens. Er zijn zoveel thema's waarmee we kunnen worstelen. En ze zijn onderling niet te vergelijken. Wat je wel kan zeggen is dat ze allemaal pijn doen. Nou, als ik nu het heb over pijn en het lijden waar we in het leven mee te maken hebben, dan gaat het me niet zozeer om het probleem van het kwaad aan te kaarten. Dat is een thema op zich. Dus waarom er lijden is. De insteek van mijn verhaal is eigenlijk meer dit, dat als we leven in een wereld die niet is zoals die bedoeld was, wat het toch wel lijkt te zijn, en het leven doet dus zeer, wat moet ik er dan mee? Je kunt er verschillende dingen mee doen. Je kunt pijn, als het op je afkomt, kun je het bevechten, er tegen ingaan. Je kunt er boos op worden, op jezelf, of boos worden op de ander, of op God. Je kunt het proberen op te lossen, echt mee aan de slag te gaan, om te zorgen dat het weggaat. Of je kunt juist vluchten, proberen naar een andere situatie te gaan waar je denkt dat het zich niet voor zal doen. Of je kunt het ook stoïcijns ondergaan, van te dragen en het er niet over hebben en zo dapper te blijven. Zo is het nou één keer. Maar je concludeert na een tijdje, het verandert niet en kan de gevolgen zijn dat je gedeprimeerd raakt, ontmoedigd. Nou, mijn vraag is, wat is nou een helpvol, een goede reactie? Hoe moeten we leven met de situaties die pijn doen en die niet veranderen? Welk perspectief geeft de Bijbel ons hierop? Nou, daarom boeide deze tekst me, die van apostel Paulus vandaan komt. Nou, de meesten zullen jullie daar wel met Paulus bekend zijn, maar hij was natuurlijk bij uitstek een man die zich inzette voor het goede doel, voor het evangelie, de waarheid van Gods liefde aan de wereld te vertellen, te verspreiden. En God had hem ook heel duidelijk geroepen om deze taak op zich te nemen. En je weet hoe hij van het zijn van een fel tegenstander van Jezus en zijn volgelingen en hen aan het achtervolgen was, hoe hij met fel licht overdonderd werd en door Jezus zelf werd geroepen. Om juist dit nieuws ook aan niet-Joden te gaan vertellen. Nou, het is dus die Paulus die zo geroepen was, die het volgende schrijft. Voorafgaand aan het stuk wat ik nu ga lezen, vertelt hij over hoe er schijnapostelen zijn die zich groot voordoen, kennelijk. Die groot over zichzelf spreken. En Paulus zelf doet dat op dat moment ook. Hij zegt van, nou, ik zou ook heel groot over mezelf kunnen spreken. Ik heb ook een sublieme afkomst van goede huizen, Joodse huizen. Ik heb intense levenservaringen gehad. God heeft mij visioenen gegeven en inzichten. Ik zou ook over mezelf kunnen opgeven. En dan schrijft hij het volgende. Daar pakken we het verhaal op. Daar staat dit. Van 2 Korintiërs 12, vers 5 tot 10. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Dan heeft hij het dus over zichzelf. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts laten voorstaan op mijn zwakheden. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie er vanaf, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij ziet, hoort en ziet. Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt ervoor te zorgen dat hij bij me wegging. Zijn antwoord was, je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. Dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden, in beledigingen, nood, vervolging en ellende die ik onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk. Nou, de vraag is, toen ik dit las, hè, dit stuk er zo bij nam, toen dacht ik, wat zegt dit eigenlijk allemaal? Er zit heel veel in, hè? Het is een heel compact stuk tekst eigenlijk waar hij mee komt. Wat viel mij nou op als ik dit zo las? Even kijken. Wat valt op? Het eerste wat me opviel, is dat... even kijken hoor. Het eerste waar hij mee begint, is dat hij zegt, ik doe niet onder voor die andere schijnapostelen. Ik ben bijzonder gezegend met openbaringen en zo. En dat is ook de waarheid. Maar dan neemt het verhaal in zijn eigen toon ook een keer. Dus in eerste instantie zit hij nog in zichzelf naar voren te zetten. Maar dan neemt het een keer in zijn betoog. En geeft hij eigenlijk een heel eerlijk kijkje in zijn eigen leven. Hij laat eigenlijk even achter de schermen zien. Hij is eerlijk. In vers 7 zegt hij dan, om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ja, om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, zegt hij. Dat is eerlijk, dat hij dat toegeeft. Hij geeft toe eigenlijk dat hij een probleem heeft. Namelijk dat hij zichzelf nog wel eens kan verheffen op basis van wie hij is. En hij ziet dat dat geen goede zaak is. Er is dus een probleem in hoe Paulus zich opstelt naar anderen. In zijn karakter dus. Hij ziet dat het iets is wat niet goed is in hemzelf en dat het verandering nodig heeft. Goed, dat is belangrijk om vast te houden. Daar komen we nog op terug. Ten tweede zie je dat hij dan zegt dat er daarom dus een doorn in zijn vlees gestoken is. En deze doorn, als je een studie naar het woord doorn doet, hè, niet dat ik een taalkundige studie geleerde ben, maar anderen doen dat gelukkig voor mij. Als je kijkt naar het woord doorn, kennelijk komt dat uit van het Griekse woord skolops. En dat woord skolops kan betekenen een doorn, zoals je dat aan een roos zou hebben. En dat is nog een romantische doorn, hè, zo aan zo'n roos, zo'n prikkertje. Maar het kan ook betekenen een scherpe paal met een scherpe metalen punt erop, waarmee ze de dieren door voort bewogen als die niet wou lopen. He, zo denken we dan bijvoorbeeld bij een ezel waar ze mee op pad gaat die de boel draagt. Die prikt dus op die manier om naar voren te bewegen. Maar hoe het ook zij, de skolops, de doorn was iets wat hem pijn deed en wat hem kwelde. Want dus kon pushen. Dat is nummer 2 wat me opviel. Het derde punt wat me opviel is dat het hem dus kwelde. Hij leed eronder. En dat was niet even, maar dat was blijvend. Ja, misschien was het wel in golfbewegingen. Want hij vroeg God 3 keer achter elkaar, of 3 maal, of dat hij hem ervan wilde bevrijden. Hij wilde er dus echt van af. Wat deze doorn is en wat hem kwelde, dat noemt hij er niet bij. 4, wat me opviel, is dat... dat de doorn in het vlees waar hij het over heeft, kan je zien in hoe hij het beschrijft, dat die doorn niet bij God vandaan komt. Hij zegt, het kwam bij een engel van Satan vandaan. Dus het is belangrijk om dit te noteren, dat God dus niet de aanstichter van de pijn is waar Paulus onder leidt, onleed. En dat is belangrijk om te zien, en ook voor onszelf, om te weten dat God niet aan de basis staat van ons lijden. Het komt niet uit de koker van God vandaan. Dat is belangrijk om je te realiseren als je worstelt met pijn. God heeft dat niet naar jou gebracht. Sterker nog, als het naar ons toe komt, kunnen wij naar God toe. Als we worstelen met verdriet en worstelen met pijn. Hij is degene bij uitstek die weet wat er speelt. En wat ons verdriet en verdriet geeft als we worstelen met gebrokenheid en met pijn in de wereld. Dus het komt niet bij God vandaan. Nou, Paulus vraagt God wel om het weg te nemen. En dan komt het opmerkelijke antwoord natuurlijk, en daar zit wat strijd. Want als het niet bij hem vandaan komt, zegt God als antwoord, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Dus eigenlijk zegt hij nee. Dan vraag je je af, als God ook verdriet heeft van het lijden in de wereld, waarom neemt hij het dan niet weg? Kennelijk is God, als je erover nadenkt, als hij het niet wegneemt, dan is er misschien ook iets anders waar God op gericht is. Op een ander doel in het leven van Paulus. Hij is met iets bezig. Het is alsof God zegt, ja, ik zie dat er pijn is. Ik zie dat de wereld gebroken is. En iedereen, we lopen daar tegenaan. En luister Paulus, ik haat die pijn ook. Ik ben daar ook tegen. Maar let op, ik ben aan het werk. En één dag zal ik het allemaal wegnemen, die pijn. Maar op dit moment werk ik ook in deze pijn, in het midden van die pijn. In deze wereld, in het midden van de gebrokenheid. En ik ga er nu al iets doorheen werken. Let op, deze pijn heeft niet het laatste woord. Ik ga er iets doorheen doen. Nou, Pablo Martinez verwoordde het zo. Twee statements daar ik dacht van, oh, daar wil ik meer van weten. En daarom heb ik ze zo even opgeschreven. Hij zegt dit. God speaks to us and teaches us in suffering. En ook God can transform suffering into good. He can transform absurd tragedies into purpose-filled stories. Nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Dat we denken van, nou, dat lijkt me wel bijzonder, maar hoe dan? En dat kan soms haast een beetje achterdocht creëren. Dus ik wil verder kijken, hoe werkt dit dan? Je leest hier dus ook in de passage van Paulus, dat er staat, om te verhinderen dat ik mijzelf zou verheffen, bleef de doorn er. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen. Dus dat was een reden. God gebruikte deze pijn, waar Paulus in de gebrokenheid van de wereld tegenaan liep, om hem mooier te maken. Niet om hem te neer te slaan, maar juist om hem vrij te maken van een element in zijn karakter waar die hem in de weg stond. Die hem moeite gaf. Namelijk in Paulus een geval dat hij zich onnodig verhefte. Met alle gevolgen van dien. En je kan je voorstellen dat dit verheffen en hoe hij zich daarop deed voorstaan, dat hem dit in zijn relaties geen goed deed. Dat hem dat problemen opleverde. En ook in zijn missie, in zijn werk van het verspreiden van het evangelie, zal het hem in de weg gestaan hebben dat hij dat zo deed. En met dat hij dit doet, maakt hij Paulus iets duidelijk, het laatste opvallende punt van de passage. En daar wil ik verder op ingaan. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En ik denk dat het een beetje de kern van de tekst is. Hier wordt een diepe les aan Paulus overgedragen. Je hoeft je niet te doen voorstaan op je eigen kracht, Paulus. Je hoeft niet te denken, ook naar ons toe, dat je het leven in eigen kracht hoeft te dragen. Je hoeft je er niet trots over te voelen, zoals dat soms kan zijn, en je erover te verheffen. Maar juist daar waar je voelt dat je tekort schiet of tegen een grens aanloopt in het omgaan met je leven en met de pijn en met de moeilijke situaties waar je mee te maken hebt, juist daar ontstaat de ruimte om God toe te laten en zijn aanwezigheid ruimte te geven. Juist waar het je bij de handen gaat afbreken. En dan staat er, aan mijn genade heb je genoeg. Genade, dat is zo'n bekend woord. Hè? Het is het centraal. Maar wat betekent het eigenlijk? Wat doet dit in Paulus' leven? En hij zegt, daar ontstaat kracht uit. Die alleen zichtbaar wordt als we zelf toe kunnen geven dat we beperkt zijn. Dat we het zelf, als we het op onze eigen manier, naar onze eigen hand gaan zetten, dat het iets moeite oplevert. Dat we onszelf eigenlijk vastlopen met de pijn waarmee we proberen om te gaan. En dat toegeven dat we beperkt zijn, dat noemt Paulus dan zwakheid. Zwakheid is natuurlijk ook een begrip. Wat is dat dan, zwakheid? Dat is eigenlijk toegeven, ik kan het niet alleen. Als ik het alleen doe, dan los ik het op een manier op die mijzelf en anderen tegen gaat werken. En dan eindigt hij dit stukje met een sterk betoog, Paulus, dat hij dus blij is om die zwakheid, die beperktheid, die grens en die pijn die hem duidelijk heeft gemaakt, dat hij daar blij is dat hij er is, omdat Christus zijn kracht in hem kan werken. In zwakheid is hij sterk. Nou, ik moet je zeggen, dat die laatste jubel waar hij mee komt, daar ben ik heel blij om bij hem. Maar ik denk van, hoe komt iemand daar ooit? Hè? Hoe komt iemand ooit bij een jubel? Maar goed, met het verder uitwerken hiervan kan ik er meer van begrijpen hoe het een verlossing is als we bevrijd worden van dat wat ons eigenlijk meer moeite oplevert dan ons lief is. Dus dat wil ik verder gaan uitpakken. Wat kunnen we uit dit voorbeeld van Paulus leren over ons eigen leven en die pijnlijke zaken waar we onder lijden en die we maar niet kunnen veranderen? Ja, want hoe krijgt dit hand en voet ook in ons eigen leven? Nou, ten eerste, wat zijn dan die doornen waar we onder lijden? Want we hebben dus allemaal wel onze eigen doornen. En hoe reageren we er meestal op? En daarna, hoe we vanuit de genade, die dus Christus wil aanreiken, een nieuwe kijk kunnen krijgen op onszelf. Hoe we anders naar onszelf kunnen kijken. Maar ook hoe we dan kunnen veranderen daarvan uit. Daar wil ik nu verder op ingaan. Even kijken hoor, ik had nog één puntje. Dus juist als je voelt dat je tekort schiet, daar ontstaat de ruimte om God toe te laten en zijn aanwezigheid ruimte te geven. Ja, daar loop je tegen een grens aan. Wat typeert een doorn? Nou, iedereen heeft doornen, maar wat maakt een doorn anders dan de gewone dingen des levens waar we tegenaan lopen? Nou, eerst, wat was de doorn in het vlees van Paulus? Hè? Zoals ik al zei, hij noemt het niet. Het is eigenlijk onbekend. En er zijn vele boeken over geschreven, over wat die doorn er zou zijn. Iedereen heeft daar zo zijn theorieën over gehad en allerlei filosofieën op losgelaten wat dat kan zijn. Veel ideeën. Ze zeggen bijvoorbeeld, nou, het kan de pijn van de achtervolging zijn waar die mee te maken had. Hij had ontzettend veel tegenstand. Allerlei mensen die hem achteraan zaten en wilden vermoorden en de gevangenis willen gooien. Maar het kan ook geestelijke of lichamelijke verleidingen zijn. Die wellicht een apostel of een man alleen had gehad. Ze zeggen misschien was het zijn uiterlijk, zijn voorkomen. Er wordt ergens genoemd dat hij een onaantrekkelijk man zou zijn. Ik weet het niet. Hij had misschien concrete fysieke problemen, zoals malaria of epilepsie, ziektes waar hij mee te kampen had. Of nog concreter, hij schijnt problemen gehad te hebben met zijn ogen. Hij had slechte ogen. Hij kon waarschijnlijk niet goed zien. Aan het eind van zijn brieven zegt hij wel eens dat ik schrijf mijn naam, hè, of deze laatste woorden met grote letters. Ik heb altijd gedacht, misschien kon hij gewoon niet goed schrijven en had hij een kinderlijk handschrift of zo. Maar anderen zeggen dat het had misschien ook met zijn ogen te maken. En er was ook een situatie dat hij een hoge priester van een afstandje niet kon herkennen. Dat is waar, als je het leest. Dat hij zegt van, ik kon niet zien dat het die en die was. Dus kennelijk was er iets met zijn ogen en worstelde die daarmee. En ik weet niet of dat ook te maken heeft met het felle licht wat hem overvallen was. Dat hij daardoor een aandoening kreeg aan zijn ogen. Maar hoe het ook zij, we weten het niet. En in zekere zin is het ook goed dat we het niet weten. Want dan zouden we allemaal denken, ja, dat gold voor Paulus met die soort pijn in zijn situatie. En nu helpt het ons om een stap terug te maken en te kijken naar het pijn waar we allemaal mee te worstelen hebben. Want het kan allerlei soorten pijn zijn. En in dit boek van Kendall, van die baptistische dominee uit Amerika, die gaat wel 10 hoofdstukken door 10 verschillende thema's van verschillende doornen waar je mee te worstelen kan hebben. En bij ieder thema maakt hij het ook nog aannemelijk dat het waarschijnlijk iets had kunnen zijn waar Paulus mee te maken had. En ja, het is boeiend. Het is boeiend wat die thema's zouden kunnen zijn. Hè? In zijn boek noemt hij die 10 thema's, zijn eenzaamheid. Het kan een baan of een roeping zijn die je niet wil doen. Iets waar je, dat je in een setting zit met werk wat je moeilijk vindt, waar je niet mee wil doen. Het kan zijn een vijand, zo genoemd. Iemand die je tegenstaat, waar je mee worstelt. In welke setting dan ook. We hebben soms mensen om ons heen waar we mee strijden. Het kan zijn een handicap, fysiek. Het kunnen ongelukkig om leefomstandigheden zijn. Ik denk dat wij hier het over het algemeen goed getroffen hebben. Maar je kan je voorstellen dat je ook leefomstandigheden hebt waar je mee worstelt. Het kunnen seksuele complicaties of frustraties zijn. Het kan een ongelukkig huwelijk zijn. Een huwelijk waarmee je worstelt. Het kunnen chronische ziektes zijn. Maar het kunnen ook persoonlijkheidsproblemen zijn. Van de struggles in je, ja, hoe je in elkaar zit. En waar je altijd zelf weer tegenaan loopt in relaties tot anderen om je heen. of geldzaken. Dat is het laatste thema waar je ook mee kan worstelen. En hij zegt terecht ook aan het eind van zijn boek, het kan nog veel meer zijn dan dat. Er zijn ook veel mensen die zich zorgen maken over hun kinderen en daar ook onder lijden. En er zijn er meer. Nou, wat typeert een doorn? Wat maakt een doorn een doorn? En dat vond ik wel boeiend om over na te denken, want dat zegt ook meer iets hoe een pijn, een emotionele pijn, wat het met je doet, naar binnen toe, naar hoe je naar jezelf kijkt. Eerste punt, wat een doorn typeert, het doet pijn. Je voelt je gebroken van binnen. Fysieke of lichamelijke pijn, je ziel lijnt eronder. In beide gevallen, en het kwelt je, het blijft je altijd weer knagen en zeurt aan je. Ten tweede, het beperkt je. Pijn beperkt je. Het maakt dat je je hulpeloos voelt. Het beperkt je in je autonomie, in je eigen waarde en je persoonlijke vrijheid. Je wordt erdoor beperkt. Je kan het niet makkelijk zelf oplossen. Dat maakt dat je je hulpeloos voelt. Ten derde, pijn is vernederend. Die situatie wordt maar niet beter en het kan soms wel jaren duren. En soms gaat het dus niet meer weg. Soms is er een tijdelijke vermindering van de pijn, maar het blijft terugkeren. Oké, wacht. Ik zei vernederend, hè? Het is vernederend, maakt je zwak en klein. Het is vernederend, het maakt dat je je zwak en klein voelt. En het kan je gevoelens van minderwaardigheid opleveren. De vraag kan oprijzen, ja, wie ben ik nou? Waarom overkomt mij dit? Waarom kan ik dit niet oplossen? Je voelt je niet sterk. Daar leidt het je onder druk, dus op je gevoel en zicht op jezelf. Nou, het is langdurig. Het kan soms jaren duren. En het blijft maar terugkeren. Punt 5. Het gaat gepaard met strijd. Strijd met jezelf. Hè? Als het dus op jezelf terugslaat van ik kan hier niet meer goed mee omgaan en ik ben daardoor voel me minder waardig. Is het een strijd die je met jezelf aangaat. Maar ook met de omstandigheden waarmee je te maken hebt. En ook met God die dus het niet wegneemt. En waarom heb ik dit? En waarom ben ik daarin beland? Je vecht met de situatie om het te veranderen. En het lukt je niet. En je vecht er ook mee om dat te accepteren. En daarin, in dit gevecht, voel je je ook heel erg afhankelijk. Want het lukt je maar niet. Nou ja, het is nou deze afhankelijkheid waar je dan tegenaan loopt. In het gevecht met die strijd, met de pijn en dat je het niet kan oplossen. Die dus Paulus zwakheid noemt. En het is die barrière waar je tegenaan loopt die je naar God kan duwen. Naar God de Vader kan duwen en naar die genade waar hij het over heeft. Die genade van Christus. Zoals Paulus die benoemt. Nou, daar wil ik nu mee verder, want wat doen we dus met die pijn? Het kan ons naar die genade duwen. Maar wat doen we meestal met deze pijn? Nou, ik denk dat de meeste van jullie, en ik zeker zelf ook, als we met pijn te maken krijgen, hebben we in eerste instantie de neiging om in de weerstand te gaan. De vragen komen op. Waarom gebeurt dit met mij? Waarom heb ik dit? Ik wil dit niet. Jullie zijn waarschijnlijk ook bekend met de fase als je te maken hebt met rouw, iemand overlijdt, dan zijn die 5 fasen bekend van ontkenning, woede, het aangaan van gevecht aangaan of onderhandelen, dan de depressie en dan pas daarna de aanvaarding, klassiek gezien ook daar is veel over te zeggen. En hier kan je ook hele lezingen over houden over deze rouw. Wat ik niet wil doen. De reden dat ik ze noem is het aan te geven dat als je te maken krijgt met pijn, zoals bijvoorbeeld bij rouw, maar in algemene zin ook, is dat je te maken hebt met een worsteling. Een worsteling die heel veel met je doet en waar je door fases heen gaat. Ik denk dat niemand van ons, als je ermee te maken hebt en je weet met je goede hoofd hoe je ermee om moet gaan, dat we in één keer springen naar de goede positie emotioneel gezien. Het lukt je niet om ineens dat te doen wat heilzaam en gezond is. We worstelen ons ernaartoe. En die worsteling die gaat met vallen opstaan. We laten ons uitnodigen om het goede te doen. En dan worden we overmanteld door en verdrietig. En we worden uit het lood geslagen. En we worden boos. En op die manier gaat het eigenlijk met ups en downs in hoe we ermee opgaan. En deze groei is ook niet een rechte stijgende lijn. Maar het heeft van die golfbewegingen. Nou, daar heb ik eventjes een tekeningetje van gemaakt. Toen dacht ik, nou, een golvende stijgende lijn, zoiets. Ik ging op het internet bij afbeeldingen een golvende stijgende lijn vinden. De enige die ik kon vinden die in de buurt kwam was de Bitcoin. Maar toen dacht ik, nou, die ga ik maar niet gebruiken. Die ging ook ongeveer zo. Maar goed, zoiets, is het zoiets van een groeiende stijgende lijn? Dat vroeg ik me af. Toen dacht ik van, nou nee, deze is me ook nog veel te smooth en veel te regelmatig. Ik denk dat dat er niet is. Paul.
Je hebt het mooi zelf gezegd, zeg maar. Je hebt ooit gezegd van het leven is niet zo'n een lijn die gaat, maar het is meer, ja, hoe zeg je dat, een cirkel en die rolt een beetje voort.
Oh, goed.
Een beetje chaotisch.
Ja, is goed.
Dit kwam door wat jij hebt.
Ja. Moer, looper. Oké, goed. Nou, ik heb er nog eentje getekend. Die heeft dan niet die loops. Maar toen dacht ik daarna namelijk, mijn tweede optie, hoe ik mij meestal voel. En dan kom ik bij die van jou uit. Hoe ik mij meestal voel is zoiets.
Ja.
Die stijgt namelijk niet. Dus je, zeker als je in die onderste punten zit, dan denk je, oh, dit gaat helemaal nergens heen. En ik leer nooit iets. En ik loop altijd tegen hetzelfde aan. Concludeer dat het gewoon helemaal geen groei heeft. Zeer ontmoedigend eigenlijk. En soms zit je op een piek en dan denk je, nou, waar heb ik het over? Het gaat eigenlijk allemaal prima. Maar ik denk meer de realiteit. Maar misschien moet ik er nog een paar loops in tekenen volgens Paul. Is zoiets, dacht ik. Een beetje meer... zo. En ja, er zijn dagen dat je in zo'n dalletje kabbelt. En dat je denkt van, oh, ik kom er echt helemaal niet vooruit. En dan heb je een goed gesprek. Of er gebeurt iets moois. Of de zon kan schijnen. In mijn gevallen. En dan kan het soms ook wel eventjes... dan spring je soms weer even naar een top. Maar... wat eigenlijk ik hier al laten zien is dat je je ook soms moet laten bemoedigen en we elkaar ook kunnen bemoedigen dat God zegt, ik werk er wel doorheen. Hier werk ik doorheen. En als jij je dus in deze dalen en op deze momenten aan mij openstelt en mijn geest en mijn genade laat werken, dan beloof ik dat ik daar iets doorheen werk, waardoor je ook weg mag groeien bij wat je beperkt. Nou, dat is een beetje een visualisatie. Maar we leven dus eigenlijk daar worstelend daar doorheen. En ik denk, als we door die dalen en pieken gaan, God, onze schepper, die ons gemaakt heeft, die ons dus beter kent dan wie dan ook, dat die de eerste is die dat begrijpt, dat wij op die manier worstelen met ups en downs. Hoeveel psalmen zijn er niet waarin David het uitroept? Van frustratie, met boosheid, met wanhoop. Dat hij daar in die bodem van die kabbelende, van die golvende beweging op de bodem zit. En het is God is de eerste die hem daarin eigenlijk de ruimte geeft om dat tegen hem te zeggen. Er is dus heel veel ruimte bij God om er te zijn, juist ook met die golfbewegingen. Daar is oor voor. Er is ruimte voor die gevoelens. Sterker nog, er is niet alleen ruimte voor die gevoelens. Daarom wil ik het over het spanningsveld hebben. Er is niet alleen ruimte voor, dat klopt dat we die weerstandsgevoelens hebben. Het klopt dat we boos worden. De wereld had ook niet gebroken moeten zijn. Ons weerstand is terecht. Er is die weerstand dat je zegt, dit moet niet. Dat klopt. Die boosheid klopt ook. Maar dan, zijn we boos. Wat moeten we er dan mee? Wat verwachten we dan eigenlijk op zo'n moment als we in die weerstand zitten? En ik denk dat we soms gevangen raken tussen een terechte weerstand, die klopt, tegen de pijn. En waar we dus ook van af willen. En we geloven ook dat we bedoeld waren voor een wereld zonder pijn. En dat is ook zo. Want daar waren we ook voor geschapen. We zijn geschapen voor een wereld zonder pijn. En ik denk de wereld om ons heen, ook zeker onze westerse wereld, schreeuwt dit ook vaak luid tegen ons. Rob noemde het gisteren ook, waarom die Dirk de Wachter zo'n boek geschreven heeft over leren ongelukkig te zijn. De wereld roept ons altijd, live your dream. Hè? Dat soort statements. Je verdient het om gelukkig te zijn. Hè? Die happinessbladen, hoe kunnen we daar naartoe? Kies voor jezelf. Leef je droom. Zet dan de kant wat je in de weg staat. Staat er iets in de weg wat niet jouw geluk helpt? Nou, dan zet je het aan de kant of dan ga je er voorbij. Maar aan de andere kant, ik denk als we ermee aan de slag gaan, merken we ook dat er geen plek is in de wereld waar we naartoe kunnen, waar er geen lijden is. Soms vluchten we inderdaad weg van een relatie die niet goed is, waar we aan lijden. Of werk die niet goed is, waar we aan lijden. En dat levert ons niet per se een betere relatie of beter werkplek op bij de volgende setting. Want de volgende plek heeft ook zijn problemen. En je neemt zelf ook je eigen problemen mee naar waar je naartoe gaat in de volgende situatie. Dus lijden en pijn blijft, ook als we schuiven. Dus, weet je, bijbels gezien klopt het ook. We zijn onderweg in de wereld zoals het nu is. We kwamen bij een ongeschonden, mooie, goede schepping vandaan, waar we voor bedoeld waren te leven in een pijnloze wereld. Maar zoals het nu is, leven we in een nog steeds mooie wereld, maar wel een gebroken schepping. Waar we nog met lijden te maken hebben, zoals het nu is, en met pijn te maken hebben. Maar we zijn op weg naar een wereld waar het weer helemaal hersteld zal worden. Waar er weer volledig herstel zal zijn en bevrijding van deze pijn. Dus dat is een spanningsveld. Een spanningsveld waar we verlangen naar geluk, gelukkig zijn. Of in elk geval geen doorlopende pijn. Maar we komen er nu niet bij weg. Dus dat is de spanning. En misschien is het goed om jezelf af te vragen, in dit spanningsveld, wat wil ik nou als ik daar klem zit? Wat wil ik daarmee met die pijn? Hoe moet ik daarmee omgaan? Nou, als ik eerlijk ben over hoe dat bij mij werkt, denk ik inderdaad, als je mezelf vraagt, wat wil je dan? Wat de diepste zou je dan willen als je met pijn te maken hebt? Of hoe denk je daarover? Als ik het zo direct zou zeggen, is op zich, natuurlijk, ik wil een leven zonder pijn. Ik wil een gelukkig leven, met vervulling, zonder strijd. En zeker wanneer ik tegen pijn aanloop, als ik tegen pijn aanloop, zeker als het niet mijn schuld is, dan word ik boos. Ga ik ook in verzet. Ik wil dit niet. Ik verdien toch een gelukkig leven? Nou, ik denk dat vechten goed is. We mogen ons ook verzetten tegen gebrokenheid. En het is natuurlijk ook heel goed, zoals Paulus ook terecht doet, om God te bidden om het pijn waar we mee te maken hebben weg te nemen. En God hoort ons ook. En ik denk dat boos zijn ook goed is. Om te zeggen, hé, maar dit was toch niet meant to be? Dit hoort toch niet bij de wereld zoals u hem bedoeld hebt? En dit wilt u toch niet voor ons? En dat mogen we uitspreken. God laat ons de ruimte en is blij als we naar hem toekomen om dat te zeggen. Maar wat dan? Wat dan? En daar zat ik mee. Oké, dan zijn we boos en dan zit je in verzet. En toen schoot me de passage van Efeze 4 binnen. Efeze 4 vers 6. En daar staat, als u boos wordt, zondig dan niet. Geef de duivel geen kans. Toen dacht ik, oké. Dat is diezelfde Satan die daar kennelijk gaat zitten porren. Psalm 4, vers 5 zegt hetzelfde. Als u boos wordt, zondig dan niet. Hetzelfde. Niet zondig niet tegen de Heere. Als u 's nachts wakker ligt, overdenk dan in alle rust zijn woord. Dus geef de ruimte om te denken, ik zit hier met die frustratie, maar wat moet ik hier nu mee? En ik ben zo boos, ik wil in verzet. Boos zijn op zich in zo'n moment is dus niet het probleem. Maar zondigen, wat je ermee doet, hoe je ermee omgaat, hoe je daarin opstelt naar jezelf of de anderen, dat wel. Daar ligt denk ik een diepere levensles wat we kunnen leren. Deze les trekt zich waarschijnlijk ook uit naar andere destructieve emoties. Rob had het gisteren over bitterheid, hè? Van Naomi. En dat is een andere emotie die uit rouw tevoorschijn komt, die zich naar binnen slaat, maar er zich ook zijn uitwerking heeft in relaties tot anderen. Nou, dat kan met boosheid ook, dat kan zich gaan uiten in een destructieve manier. Ga zelf niet meedoen met het kwaad. Het kwaad komt naar je toe, maar ga zelf niet meedoen met het kwaad tegen anderen, maar ook niet met jezelf. Op het moment dat we met pijn worstelen, nodigt God ons uit. Hij zegt, ik zie dat je worstelt, kom bij mij. Hij zegt, mijn genade is genoeg. En dan vraag je je af, oké, wat dan? Ik worstel met pijn. Wat moet ik met genade op zo'n moment? Ik wil van deze pijn af. Maar wat toch? Wat is dat dan met die genade? Nou, we merken dat we worstelen. Worstelen met pijn, met frustraties, met emoties op het moment dat we met pijn te maken hebben. En op dat moment zegt God, hier is mijn genade. Het is alsof hij op het moment dat wij in een storm zitten van emoties, van frustraties, van bitterheid, van angsten, alsof hij zegt, ik heb een reddingsboei voor je en die gooi ik je toe. Pak hem. Ik heb iets heel wezenlijks aan te bieden op dit moment, in deze strijd, van deze storm. Ik gooi het je toe en er ligt kracht in deze redding, in deze boei, in deze reddingsboei. En wat is die boei dan? Wat is deze genade dan die hij ons toegooit? Laat je. Kijk, als we in de storm zitten, dan is er altijd nog iets wat we kunnen grijpen. Eigenlijk zegt God met deze reddingsboei die hij ons toegooit een aantal dingen. Ten eerste, wat zegt hij? Ten diepste zegt hij met deze reddingsboei, ik hou van jou. Ik hou van jou. Jij worstelt, je bent boos, je slaat nog om je heen ook in je boosheid, naar jezelf toe, je slaat naar anderen toe. Je bent misschien wel destructief, hè, je zondigt dus in je boosheid. Ik zie het, zegt hij. Maar luister, in Christus bied ik jou mijn volledige liefde en omarming aan. Daar waar je nu zit, in die worsteling. En niet om je daar te laten zitten, maar juist om je eruit te redden. Het is een reddingsboei. Ik wil je redden uit je eigen valkuil, waar jij op een destructieve manier met dingen omgaat. Op de manier waarop jij redding denkt te moeten zoeken. Ik wil jou redden uit de plek waar jij gevangen zit, al zo lang. Vecht niet meer op je eigen destructieve manier, maar hou je vast aan de reddingsboei. Nee, laat je omarmen door de reddingsboei. He, die komt helemaal om je heen. Ik hou van jou. Dat is het eerste wat hij met die genade wil zeggen. En ten tweede, deze genade, voegt hij eraan toe, heeft een enorme kracht in zich. Het is niet alleen maar een stilte moment. Nu sla je niet meer in de golven heen en weer, als je die reddingsboei om je heen hebt. Je bent niet meer als een los ding wat in de golven heen en weer geslagen wordt. De golven zijn er nog wel. Maar je wordt erin vastgehouden. Genade uit zich in de aanwezigheid van God zelf in jouw leven. En waar God zelf is, waar de genade van Christus is, daar is ook waarheid over je situatie. Daar is wijsheid over je situatie. En daar is vernieuwing. Vanuit dit perspectief, vanuit deze aanwezigheid van God zelf in de situatie waar je worstelt, kunnen we gaan kijken hoe we veranderende keuzes kunnen maken. Vanuit een eenzame zelfdestructie. Vanuit het niet liefhebben van jezelf daarin. Het twijfelen aan jezelf. Niet liefhebben van anderen, maar het juist uitslaan naar anderen. Het weer gaan liefhebben van anderen en jezelf. Zoals God naar ons kijkt. Vanuit die waarheid. En vanuit die manier, vanuit die perspectief ook weer het anders kunnen gaan kijken en liefhebben van anderen. Nou, dit moment van het omdoen en het aandoen van die reddingsboei is een keerpunt. En die ontstaat op het moment dat we dus in onze zwakheid vastlopen. En daarom, als je het hebt over dat Paulus gaat juichen, in zwakheid ben ik sterk. Zegt hij, ik heb gezien dat het juist op dat moment is dat ik gered kan worden van mijn eigen destructieve manier van omgaan met mezelf. En met mijn eigen negativiteit en met mijn agressiviteit. Dankzij God. Ik ben blij dat ik dat heb mogen leren. Daar kan je blij van worden. Want op dit punt ligt de keer van het kwaad dat ons kapot kan maken. Dat ons klein wil krijgen naar een heropstanding met Jezus. Hè, noemden we het dan. We mogen opstaan in de opstanding met Jezus van wie we zijn. Van wie we bedoeld waren te zijn. Nu kan je je op dit moment of vanaf dat moment laten vormen waar jij vorming nodig hebt. Waar jij correctie nodig hebt. En dan is het goed om eerlijk te zijn, zoals Paulus dat ook was. Ja, oké, ik was boos. Of ja, oké, ik verhefte mezelf. Maar waar schoot ik mezelf en anderen tekort daarvan uit? Boosheid is één ding, maar hoe schoot ik mezelf tekort in hoe ik ermee omging? Dat is een moment van de keer. Nou, laat ik me voor mezelf spreken. Er zijn allerlei zonnige gevoelens of acties die in me op kunnen komen. Op het moment dat ik met pijn te maken heb. Kendall in zijn boek noemt een aantal emoties die kunnen opkomen als je met pijn te maken hebt. En ik herken er wel een paar. Hij noemt bijvoorbeeld het hebben van een veroordelende geest. Bitterheid en wrok. Onvergevendheid naar anderen toe. Self-pity, dus zelfafwijzing, zielig, jezelf zielig vinden. Of juist anderen afwijzen. Of in het geval van Paulus zag je ook het jezelf verheffen. Jezelf groter maken. Als je je aangevallen voelt. Een soort van muur om je heen bouwen waar je jezelf in kan groter voelen. Nou, en er zijn nog wel meer reacties die we kunnen hebben die eigenlijk meer destructie dan en verwijdering opleveren dan verbinding met de anderen om ons heen. Als er pijn is en we hebben met pijn te maken, dan moeten we er iets mee. We gaan iets van ons afslaan. Of we geven het soms innerlijk op. Soms slaan we een hele tijd van ons af en dan raken we er helemaal vermoeid van. We willen niet meer. We willen niet meer anderen liefhebben. We zijn boos, maar we zijn ook verslagen. En wat is het probleem daarmee als we daar gaan zitten? Is dat we de duivel wel een kans geven. En daarmee zeg ik dit. Als we op het kwaad waaronder we lijden gaan reageren met nog meer kwaad. Dan zal er nog meer kwaad ontstaan. Dan leeft het nog meer destructie op, nog meer verwijdering, nog meer verdriet in de relaties om ons heen en ook in de kijk op onszelf. Maar als we op het kwaad reageren met goedheid vanuit de genade, vanuit Gods perspectief, en we kiezen daarvoor, dan kan zijn genade door ons heen gaan werken, die liefde. En daarmee heeft het kwaad dat ons aanvalt niet het laatste woord, maar dat is een doorgang. God werkt door ons heen om uit iets verdrietigs daarmee iets moois voort te willen brengen. In Romeinen 12, vers 21 staat er: laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En hier is de ruimte en de kans om een draai te maken. Nou, Pablo Martinez beschrijft het zo. Deze heb ik allemaal niet aangezet. Dat zijn de vorige powerpointjes. Ik zat te veel in mijn flow. Genade als reddingsboei in de storm. Nou, ik denk dat jullie ze wel gevolgd hebben. Uit verdrietigs, iets verdrietigs groeit iets mooi. Pablo Martinez die zegt het als op de volgende manier. Grace empowers. Ten eerste. Grace transforms. Ten tweede. En grace teaches. En daar wil ik nog, die wil ik uitwerken. Als Pablo vanuit deze tekst, Martinez, naar deze tekst kijkt, van de gedeelte van Paulus, dan licht hij dit gedeelte eruit waarin hij zegt: er staat zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. In het Engels staat het als volgende, en dat maakt iets anders een klein beetje duidelijker. In het Engels staat er: so that Christ's power may rest on me. Hij zegt, het mooie hiervan is dat het dus duidelijk maakt dat het de kracht van Christus als op ons ligt. Het is niet zozeer een actie waar het mee begint, handelen, maar het begint met een attitude, met een gewaarwording, met iets wat we ervaren. De kracht die op mij rust. Deze kracht geeft een veranderende houding van waaruit de situatie waarin we leven op een andere manier kunnen gaan aangaan. Maar het begint met die attitude. In Christus worden we in zekere zin verankerd aan wie hij zelf is. In die reddingsboei. En daardoor ontstaat een kracht die ons helpt om de situatie waarin we zitten het hoofd te bieden. En dit wordt heel krachtig beschreven in de tekst van Romeinen 8, vers 35. Wordt het heel duidelijk hoe vast we zitten in, verankerd aan die liefde van Christus. En daar staat: wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. En dan in vers 38, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus onze Heer. Nou, dit is iets heel groots. Dat we verankerd mogen zijn aan de liefde van Christus. hoe kun je je voorstellen wat dat betekent? Hè? Soms dan is het meer iets wat je even mentaal aan tippen en denken van oké, goed, dat is prachtig. Maar stel je het je eens voor. Wat er ook gebeurt, je bent verankerd aan zijn liefde voor jou en aan wie hij is. He, dus dat betekent dat stormen kunnen waaien en er kunnen allerlei dingen gebeuren. Ze kunnen je huis wegnemen, ze kunnen je persoonlijk kwetsen, maar jij wordt daarin die storm vastgehouden. En dit is niet iets goedkoops, maar als je het je voorstelt, ik merk het soms zelf als ik me dat voorstel, dan schept het me echt even alsof mijn schouders kunnen ontspannen. Hè? Als ik even denk van oké, daar kun je je in rusten. Nee, het is niet een easy fix. Het is niet een quick fix. Het is een verandering van het leven van zonder een basis onder je. Waar je los in de storm heen en weer gegooid wordt. Naar een leven waar je kan vasthouden. Nee, sterker nog, waar je vastgehouden wordt. En niet zomaar door iemand, maar door je maker, de schepper, de eeuwige. Degene die de geschiedenis overziet en je die door deze moeite je heen zal dragen. Dat is de liefde van Christus en dat is een renewed strength. Het is een attitude waar we mee beginnen. En dat leidt ons naar punt 2, zoals Pablo het wil beschrijven. Grace transforms. Het geeft een change in perspective. Terwijl je vastgehouden wordt, ontstaat er een kans in de stilte van de storm. Ik stel me dan dat je in het oog van de storm zit, waar je eventjes zo in de stilte zit en kan luisteren. En in dat oog van die storm is het goed om te luisteren naar wat zegt die stem van degene die je vasthoudt nou tegen je. En die stem zegt, zoals die bij Paulus doet, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want ik zal met mijn kracht hier doorheen werken. De kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Nou, wat doet dit? Wat doet dit nieuwe inzicht? Nou, eigenlijk nodigt deze stem ons uit om op een nieuwe manier naar de situatie waarin je beland bent te gaan kijken. Anders dan wat we deden. En dus zegt Pablo, genade maakt dat we een veranderd perspectief krijgen. We gaan van een zelfgerichte lens, die op onszelf gericht is, onze ogen die eigenlijk naar binnen staren, naar een Christusgerichte lens over wie hij is en wat hij zegt en hoe hij naar ons kijkt. De zelfgerichte lens, als je kijkt naar het voorbeeld van Paulus, is een lens waarin hij zich, als Paulus naar zichzelf keek, wellicht zag als een gekwelde man, een arme, zielige man die terneergeslagen was aanvankelijk door zijn onverdiende pijn. Waar had hij dit aan te danken? Hij was gekweld. En ook misschien voelde zich vergeten door God. Hij kon alleen nog maar naar zijn eigen pijn kijken. Maar nadat Christus hem liet zien dat hij door deze pijn heen wilde werken, dat hij aan het werk was, dat hij er zelf in aanwezig was, kon hij opkijken naar wie Christus was. En kreeg hij ook een nieuwe zicht op de zaak. God wil iets doen in zijn leven, door zijn leven. Hij is aan het werk. Het is alsof er een nieuwe weg ontstaat in de woestijn. De realiteit waartegen je aanvankelijk aankeek, en de pijn misschien is hetzelfde, maar er ontstaat zicht op God die er iets aan het doen is. En dit schept naast in eerste plaats een verandering in je houding, hè, die attitude, en niet zozeer in je hart. Maar als je dit ervaart, als je hiernaar mag luisteren, naar hoe God naar de situatie kijkt, dan kan je hart oplichten. Dan kan je eventjes, kan het bloed gaan stromen. Dat je denkt van, wat wil God dan? Hoe kijkt hij er dan naar? Het richt je ogen weg van je eigen vastzitten in je pijn. Je hart ligt op. En je kan gaan kijken naar wat God aan het doen is. Nou, Pablo Picasso zegt het zo. Die quote wilde ik jullie niet onthouden. Dat vond ik wel inzichtgevend. Oh, Picasso niet. Ik zie jou in één keer lachen. Ja, afgelopen dinsdag deed ik hetzelfde. Dezelfde fout. Paolo Picasso had het moeten zeggen, maar hij zei het niet. Martinez zegt het zo. In zijn boek, pagina 103. With these attitudes, die hij zojuist beschreef, Paul shows that although the thorn still buffets him, dus hij voelt steeds de pijn van die doorn, from time to time, it has lost its sting. Because the thorn's greatest danger lies not in the physical pain it might cause, or even its emotional disturbances, but in the way it poisons attitudes. For then you focus on self-pity, defiance, and bitterness. The persistence of such attitudes ultimately kills any desire to live. This is why for God, it is much more important to eliminate these attitudes than to remove the thorn itself. Paul has come out triumphant because he has eliminated the sting of his thorn. Dus hij zegt, het is uiteindelijk niet de doorn zelf die de ellende veroorzaakt, maar het is wat het met ons doet. Namelijk dat we daardoor helemaal terneergeslagen raken en helemaal in onszelf gekeerd raken. Destructief worden. Destructief naar onszelf, maar ook naar anderen. En met dat we Gods werk mogen gaan zien en zijn genade mogen omarmen, of laten omarmen door zijn genade, kan de angel wordt er daarmee uitgehaald. Zo benoemt hij dat. En dan heb je punt 3, waar het heen leidt. Oh, deze komt hierna nog. Nee, wacht even, waar zit hij? Ja, 3. Grace teaches, it matures. Oh, to maturity, sorry. Het derde punt. En die volgt een beetje uit de vorige 2 natuurlijk. Het is een soort therapeutisch leereffect, noemt Martinez het. Dat lijden een leereffect heeft, is niet alleen een bijbels gegeven. Er zijn veel psychologen. Bijvoorbeeld ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget, is een van uit de oude beginjaren van de psychologie ook. Die benoemen hoe een kind volwassen wordt door problemen aan te gaan. Dus leren aan te gaan. Dus door lijden kan je leren. Namelijk, ouders die hun kinderen zodanig beschermen dat ze de problemen altijd voor ze oplossen, die ontnemen de kinderen de mogelijkheid om te groeien naar emotionele volwassenheid. Ze worden ook wel curlingouders genoemd. Je kent dat curling waar het glad ijs zo optimaal glad gemaakt wordt en dat kind glijdt op die manier het leven door. Nou, die curlingouders. Die alle hobbeltjes wegvegen, zodat het kind kan doorglijden. Nou, daarmee help je je kind dus niet. Het zal namelijk blind blijven voor zijn eigen tekortkoming, want die heb jij zorgvuldig weggehaald. En het zal dus ook een vertekend beeld krijgen op zichzelf. Het zal geen inzichten krijgen over hoe ze werkelijk met de wereld en de moeites daarvan moeten leren omgaan. Nou, op dezezelfde manier waarop problemen kunnen bijdragen aan emotionele volwassenheid, kunnen ze ook bijdragen aan onze spirituele groei, zegt Martinez. Wat wel belangrijk is om in te zien, in dit opzicht, is dat het niet de doorn zelf is die ons laat groeien, maar onze begrip en onze reactie erop. Wat doet het, wat wij ermee doen en de inzicht en hoe wij erop reageren, dat is wat aangeeft of dat we ermee groeien, of dat we er uit kunnen groeien of niet. Nou, zoals je bij Paulus bijvoorbeeld zag, is dat hij een belangrijke les had te leren. Namelijk om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, zegt hij. Door de openbaringen die hij gekregen had. Nou, God had Paulus natuurlijk inderdaad iets bijzonders gegeven waarmee hij anderen kon dienen. Maar daardoor ontstond ook een probleem. Namelijk dat het een bron werd van pride, trots. En het een gevoel van spirituele superioriteit kon geven. En God kon Paulus als pilaar van de kerk, als apostel aan de heidenen, natuurlijk niet laten vervallen in een van de meest verziekende houdingen die er zijn. Namelijk trots. En daarom gebruikt God deze doorn om hem een verbeterd zicht op zichzelf te geven. En op God zelf een zicht te geven die achter hem staat en met kracht dit werk door hem heen wil doen. Nou, en zo nodigt God ons allemaal uit om ons vrij te maken van de houdingen en daarmee dus ook de gedragingen die ons in de weg staan in het leven en in de omgang met anderen en onszelf. En zo kunnen we dus ook meer leren lief te hebben en innerlijk vrij worden daarvan. Een nieuwe kracht ontstaat vanuit genade. Nu kunnen we dus kiezen om opnieuw vriendelijk te zijn. Compassionate te zijn naar anderen. Meelevend. Juist te leren vergeven, zoals we ook vergeven zijn. En daarmee dus kwaad, het kwaad wat ons overkomt, niet het laatste woord te geven. Niet eraan mee te gaan doen, maar juist met goedheid te beantwoorden en het leven te laten groeien. Daar vond ik deze quote mooi. Van Martinez ook. The thorn may deprive me of many things, but it cannot prevent me from being a good husband or wife, being a good father or mother, being a good friend, a loving son or daughter, or summarized, being each day more like Christ. Het kan ons niet de mogelijkheid ontnemen om weer liefhebbende mensen te zijn. Het kan ons wel pijn doen, maar wij hebben de keuze in of dat we God het werk laten doen in ons hart vanuit liefde ook anderen weer te leren liefhebben. Nou, dat is het hoofdzaak. En toen dacht ik, oké, we hebben geen voorbeeld van Paulus verder hoe het precies werkte. Ja, hij vertelde ons niet wat zijn doorn was. We hebben geen voorbeeld van mij, want dat ga ik ook niet vertellen. Jullie hebben ook allemaal eigen persoonlijke voorbeelden, die zal ik jullie ook niet vragen. We hebben wel een voorbeeld van Mozes. Mozes, dat is een voorbeeld wat Martinez vertelt en dat vond ik wel boeiend. Dus dat wil ik toch nog vertellen en dan sluit ik het af. Mozes die kreeg namelijk een taak van God zelf om het volk Israël te leiden. Hij was geroepen om die taak te doen. Was een nobele taak, was een belangrijke taak. Je zou zeggen dat is prachtig werk. Hè? Wat een baan, hè? Om zo'n leider te zijn van een volk. Maar onder deze taak werd Mozes helemaal moedeloos. De mensen die hij moest leiden, klaagden. Ze waren koppig, ze maakten slechte keuzes. Het waren vervelende mensen om mee te moeten werken, zogezegd. Hij werd er zo moedeloos en uitgeput van. En het was voor hem een doorn die hem leegzoog. En je ziet ook de gevolgen er dan van. Hè? Mozes raakte geïrriteerd. En in dat omgaan met dit volk en de taak die hem gegeven was, maakte hij ook foute keuzes. Hè, zoals hij de rots twee keer sloeg in plaats van er tegen te praten, zoals God hem had opgedragen. Hij raakte er uitgeput van. En hij kwam zelfs tot het punt dat hij zei dat hij wilde sterven. Hij had er genoeg van, hij wilde niet meer. En hij zegt dit ook tegen God. Dit staat in Numeri 11, dit hele verhaal. En dit is de Mozes, hè, waarvan in het Nieuwe Testament in Hebreeën 1 staat dat hij een man is van groot vertrouwen, een groot geloof in God zelf. Maar op dit moment heeft hij te maken met een depressie. Hij zit in een depressie en hij wil niet meer. Hij wil het opgeven, het hele leven. Nou, ik denk dat het ons ook soms zo kan vergaan. Dat we worstelen met onze eigen pijn, met de thema's die de energie uit ons wegzuigt, waar we niet meer zien wat we ermee moeten. En dan zijn we boos, we vechten, we sputteren, we huilen, worden wanhopig en zijn soms letterlijk dodelijk vermoeid. Van ons hoeft het niet meer. Nou, daar kwam dus Mozes ook uit. Maar als je naar Mozes kijkt, gaat hij er wel mee naar God. En dat geeft hem al verlichting. En dat kunnen wij natuurlijk ook doen. Zoals Paulus deed, hij gaat naar God met het lijden waar hij mee te maken heeft. Hij spreekt het uit. Hij zegt het. Hij komt ermee. Hij doet er iets mee. Hij keert zich niet tegen God in boosheid, maar hij keert zich naar God. En dat is belangrijk om te zien. We mogen zelfs met al onze boosheid en ook onze rauwe eerste gedachten, hè, van despair en van wanhoop en van nog geen levenslust meer hebben, bij God terecht. En dan mogen we met hem verder en hij met ons. Wat ook belangrijk is om op te merken is dat Mozes aannamen over zijn eigen situatie op dat moment niet waar waren. Dat is iets wat ik ook vaak herken. Op het moment dat je zo in de put zit en zo ontmoedigd en verdrietig bent, heb je niet meer het juiste perspectief op jezelf. In Mozes' geval ging hij er zelfs van uit dat God hem kwaad wilde doen hiermee. Hij dacht dat hij zelf een complete mislukkeling was, die helemaal niks meer goed kon doen. Dus een gevolg van diepe depressie is dus dat je niet meer eerlijk naar je eigen leven kan kijken. We zien onszelf en ons eigen leven pessimistisch en vanuit een hopeloos oogpunt. En we kijken op onszelf en de ander. Hoe we naar onszelf kijken en naar de ander, is uit balans. Het is eenzijdig. En daarmee worden we nog hopelozer. En we zien onszelf als falend. En we kunnen onszelf alleen nog maar als negatief zien. En daarmee zien we ook geen uitweg meer en willen we liever sterven. Maar Mozes gaat naar God toe met alle boosheid en verwarrende gedachten. En het uiten van deze gevoelens geeft hem al ruimte en weer al nieuwe lucht. En wat je ziet in het geval van Mozes, en ik denk dat dat voor ons ook zo is, hij wordt gehoord. Mozes krijgt 70 mannen aangesteld. Hij zegt, ik kan dit niet alleen, deze taak. En hij krijgt 70 man aangesteld die samen met hem het volk gaan leiden. En ik denk dat dat ook belangrijk is, want ik heb nu het hele proces natuurlijk beschreven als tussen ons en God. En dat is het ook in de eerste plaats. Maar we staan allemaal in een gemeenschap van het lichaam van Christus naast anderen. En hebben anderen om ons heen die God ons ook geeft om dit met ons aan te gaan. En het te dragen met ons. Hij krijgt 70 man aangesteld die hem helpen om deze taak te doen. En dat is ook een bemoediging naar ons toe, denk ik. God geeft Mozes letterlijk steun in de vorm van een aantal mannen die hem de taak van het lijden met hem gaan doen. Dit proces van groeien en lijden is niet iets wat we alleen moeten doen. God geeft ons en anderen om ons heen aan ons om dit met ons te dragen. Nou, en ik denk dat dat een hele troost is. Nou, tot slot. Martinez contrasteert het op deze manier. Er is een demonic purpose en er is een divine purpose. Er is een verschil tussen het lijden zonder Gods perspectief of met God in het plaatje. We leven in een wereld met pijn, dat is duidelijk. En dat doet iets met ons. Paulus noemt hoe hij gekweld wordt door een engel van Satan. Dus hij benoemt ook werkelijk de aanwezigheid van de boze in deze wereld die hem kapot wil maken, die ons kapot wil maken. En wij hebben hierin dus een keuze. Wie willen we laten werken? Deze kapotmakende kracht, die blij is als we lijden. En als we er harder of eenzamer of haatdragender door worden. Of laten we onze vader werken. Onze schepper, die van ons houdt. En die door deze pijn heen wil werken. Satan, de boze, die wil ons vernederen. Die wil ons een verkeerd beeld op onszelf geven. Die wil dat we niet open zijn voor groei, maar ons minder waardig over onszelf laten denken. Ja, misschien wel dat we eerst meer over onszelf dachten, maar uiteindelijk wil hij ons neerhalen in ons blik op onszelf. Maar God wil ons een reële visie geven op onszelf. Niet meer dan we zijn, niet hoger of groter dan we zijn, maar ook zeker niet minder dan we zijn. Maar als mensen die naar zijn beeld gemaakt zijn, met gaven, met mogelijkheden, maar op andere momenten ook angstig en zelfzuchtig kunnen kiezen. En die dus zijn liefde en genade nodig hebben om anderen te kunnen leren liefhebben. Nou, eigenlijk is het hoofdpunt wat ik hoop dat jullie meenemen, is dat als we in een leven in een wereld met pijn, dat we ons dus altijd mogen vasthouden aan de reddingsboei die God ons toegooit van zijn genade en zijn liefde voor ons. En daarvan uit mogen groeien in het perspectief wat hij ons geeft, in hoe wij met onszelf en anderen kunnen omgaan. En dan kan God iets moois maken in het midden van de storm. Nou, dat is het verhaal.